Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land, bij onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Bij onze noorderburen dus zijn we even de grens overgestoken richting deze prachtige hoofdstad. Een prachtige hoofdstad die een zeer nauwe band heeft met de Eucharistie, met de hostie. In het bijzonder omwille van het feit dat de stad eigenlijk pas ontstaan is vanuit een dorpje Amsterdam door een Eucharistisch mirakel. U hoorde een vorige keer hoe we onder meer in gesprek konden gaan met de penningmeester van de vereniging die verbonden is aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren, als ook met René, afkomstig uit Zambia, en die zelf een hele diepe bekering heeft meegemaakt juist door naar de kapel te gaan. Vele mensen hebben in de loop van de jaren hun toevlucht gezocht tot de voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren, op deze bijzondere plaats. Toen we de kapel verlieten, konden we natuurlijk niet anders dan even gedag zeggen aan de zusters die vlak bij de kapel wonen, namelijk de zusters van de familie van Maria of de familie Mariëns. En die familie Mariëns, die maken zeer mooie muziek onder meer, die u trouwens regelmatig te horen krijgt op Radio Maria en die we zeker zo meteen zullen laten weerklinken. Een interview met de zusters zelf was helaas niet mogelijk, maar we konden uitgebreid met hen in gesprek gaan. Over hun eigen apostolaat, over de situatie van het instituut vandaag de dag, en werden onthaald als echte broeders en zusters. Ja, zo voelde het ook voor ons, wanneer we daar aan tafel zaten met de zusters, met onder meer ook een priester die verbonden is met de gemeenschap, en in gesprek gingen over de kerk, over de situatie van het geloven van vandaag in een land zoals Nederland. Deze geestelijke familie, deze spirituele familie, de familie van Maria, bestaat eigenlijk uit twee takken. Je hebt enerzijds de vereniging Pro Deo et Fratribus, familie van Maria, en het werk van Jezus, de hoge priester. Die organisch samenwerken in de apostolische werken die aan hun zijn toevertrouwd. Op 25 maart van het jaar 1995 erkende de Pauselijke Raad voor de Leken Pro Deo et Fratribus, familie van Maria, als een particuliere vereniging van gelovigen van pontificaal recht, waarvan de statuten definitief werden goedgekeurd op 25 maart 2004. En deze vereniging, Pro Deo et Fratribus, familie van Maria, bestaat zowel uit broeders als zusters. Het werk van Jezus de Hoge Priester is een klericale, internationale en openbare vereniging van pontificaal recht, met de faculteit van incardinatie opgericht door de Congregatie voor de Klerus bij decreet van 22 mei 2008. Naar het beeld van Jezus, de hoge priester en zijn voorbeeld, trachten de geestelijken van het werk van Jezus de hoge priester hun ambt uit te oefenen voor het Koninkrijk van God. In verbondenheid met de paus wil het zijn geestelijke hulp aanbieden aan de afzonderlijke kerken, de particuliere kerken, vooral daar waar de behoefte aan ondersteuning en verbreiding van het geloof het grootst is. En dat gaat dus meestal over diocesane context, hè? Over bepaalde bisdommen, waar een bisschop bijvoorbeeld hen kan uitnodigen om een stuk apostolaatswerk te doen in het bisdom. Het zet zich in voor het bevorderen van de dialoog met andere christelijke denominaties in een ecumenische geest en wil getuigen van Gods bedoelingen, vooral in de dienst aan de allerarmsten, in samenwerking met alle mannen en vrouwen van goede wil. De opleiding van de seminaristen omvat een propedeutische cursus van minstens 2 jaar, gevolgd door filosofische en theologische studies. Na verloop van tijd doen de seminaristen pastorale en missionaire ervaring op in de huizen van het instituut. De volledige integratie in het werk van Jezus de Hoge Priester vindt plaats met de wijding van diakens. De lekenbroeders, die de priesters bijstaan in hun pastorale taken, krijgen eveneens een opleiding. Die bestaat uit een 2-jarige propedeutische cursus, dat wil zeggen een soort van onderscheidingscursus, zeg maar, onderscheidingsperiode, om te zien of iemand werkelijk geroepen is om toe te treden tot het apostolaatswerk, en verdere kerkelijke of burgerlijke studies, afhankelijk van hun capaciteiten met betrekking tot het ambt dat ze zullen uitoefenen. De roeping van de zusters van de familie van Maria is in wezen om hun leven aan God te geven voor de heiliging van de priesters. En ze doen dit vooral door te streven naar een diep gebedsleven, door hun dagelijkse activiteiten en taken aan te bieden voor deze zaak en door zich te wijden aan de apostolische werken die door de bisschoppen aan het instituut zijn toevertrouwd. En trouwens, ook in het gesprek dat we mochten hebben, Marianne en ik, met de zusters, maakten ze heel duidelijk dat ze vaak bidden voor Radio Maria, ook in ons land, voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn. En we zijn hen natuurlijk zeer dankbaar en nodigen u allen dan ook heel graag uit om hetzelfde te willen doen voor de hele gemeenschap. De vorming van de zusters dan bestaat uit 2 jaar, gewijd aan het verdiepen van de fundamenten van het Godgewijde leven. Eveneens gevolgd door een kerkelijke of een burgerlijke vorming, afhankelijk van de capaciteiten van iedere zuster en uiteraard vooral met betrekking tot het apostolaat waaraan zij zich zullen wijden. Aan het einde van de vorming worden de broeders en zusters dan volledig opgenomen in de Prodeo et Fratribus, familie van Maria, met de plechtige toewijding aan het onbevlekte hart van Maria, voor de bisschop, waarmee ze hun totale toewijding aan Christus tot uitdrukking brengen door zich te verbinden aan een leven van christelijke volmaaktheid volgens de evangelische raden. U weet dat, dat zijn er 3. Dat gaat over de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. De spiritualiteit is terug te vinden in het woord van God, vooral door de Lectio Divina, het biddend overwegen van de Heilige Schrift, het gebed van de kerk, zoals we ook op Radio Maria doen, en het sacramentele en liturgische leven. Dagelijkse eucharistische aanbidding vindt plaats in de huizen van de gemeenschap en wordt een devotie tot de moeder van de Heer beoefend, om tot uitdrukking te brengen dat zij allen kinderen zijn van Maria. Daarnaast wordt het getuigenis en het voorbeeld van de heiligen door de geschiedenis van de kerk in acht genomen. Dan, als we even kijken naar de priesters, zij werken in de verschillende particuliere kerken, vaak dus in diocesaan verband, in trouwe samenwerking met de bisschoppen en voeren hun apostolaat uit in overeenstemming met de taken die hen zijn toegewezen. Zij worden in hun werk bijgestaan door lekenbroeders en zusters. In overeenstemming met het mandaat van de bisschoppen wordt de apostolische en missionaire activiteit ontwikkeld onder meer in de verkondiging, het toedienen van de sacramenten en de bediening van troost en in het bijzonder de biecht en geestelijke begeleiding. Maar ook in parochiepastorale zorg in het onderwijs, het leiden van werken van onderwijs, vorming en liefdadigheid, in de zorg voor kinderen, jongeren en ouderen en in de begeleiding van gezinnen, liefdadigheidshulp, in het bijzonder in missiegebieden. De broeders en zusters die zullen naast het assisteren van de priesters ook nog andere activiteiten uitvoeren, zoals het dienen zeg maar binnen de administratie bijvoorbeeld, de kantoren van de gemeenschap, evenals het beheren en administreren van werken die tot doel hebben de behoeften en de missie van het instituut te ondersteunen. Zij hebben een tijdschrift dat heet Triumph of the Heart of Triomf van het Hart en via dit tijdschrift maken ze hun activiteiten bekend aan zij die er interesse in hebben. Momenteel is het instituut aanwezig in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, waar we ze mochten ontmoeten, Slowakije, Tsjechië, Rusland, Kazachstan, Uruguay en de Verenigde Staten. En we kunnen dus ook zeggen dat, omdat dat een beetje een recentere ontwikkeling is, dat er dus een commissaris is aangesteld door het Vaticaan om zeg maar de hele spiritualiteit en structuur ook van het instituut te bekijken en ze te helpen in een bepaalde richting. In de afgelopen tijd heeft zich dat ook helemaal kunnen voltrekken als een proces van vernieuwing, zeg maar. En daarbij werden de verschillende takken gevraagd te werken aan de uitvoering van een aantal richtlijnen van het liturgisch leven en het gebed, als ook het beheer van de economische zaken en het gemeenschapsleven. En misschien toch nog even vermelden, gewoon omdat het belangrijk is om ons daarvan bewust te zijn. De gemeenschap gaat door een wat moeilijke tijd momenteel en vragen ons heel graag om gebed. Wel, laten wij dat samen doen. Laten we ons wenden tot onze lieve vrouw en haar vragen zoals ze zich zo heeft ontfermd en blijft ontfermen over Radio Maria, over ons allemaal, om dat zeker ook te blijven doen voor de familie van Maria, die ook haar naam draagt. En daarom kunnen we samen een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Laten we dan ook nog eens luisteren naar die prachtige muziek die zo eigen is aan deze mooie gemeenschap. En willen we op die manier ook ons gebed toevertrouwen, opnieuw aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, om het tot bij Jezus te brengen met de vraag om zich te ontfermen over de gemeenschap. En daarmee zullen we als het ware deze mooie plaatsen verlaten. We gaan richting het centrum van Amsterdam en zullen op de plaats gaan staan waar ooit het Eucharistisch mirakel plaatsvond. Zo zijn we ondertussen al even het bruisende centrum van Amsterdam binnengewandeld, dierbare luisteraars. Ja, bruisend, Marian, dat is nog licht uitgedrukt.
Ja, uiteraard. Amsterdam is een hele drukke stad. En we hebben gewandeld door een van de toch wel drukke winkelstraten. En we zijn aangekomen bij de Enge Kapelsteeg. Dus echt in het centrum van Amsterdam, beste luisteraars. Op een plek waar een mirakel is gebeurd. Het huis van toen staat er niet meer. Ondertussen is er al een nieuw gebouw gezet. Maar op de plek waar we nu staan is er op 15 maart 1345 een wonder gebeurd. Destijds stond hier, waar wij nu staan, een woning waar een man op sterven lag. En de pastoor is dan de laatste sacramenten komen toedienen en de persoon is ook nog te communie kunnen gaan. Maar later die avond werd de man ziek en hij moest overgeven. Zijn braaksel werd, met hostie en al, in het haardvuur gegooid. Maar de volgende ochtend werd de hostie tot ieders verbazing onverbrand teruggevonden.
Ja, zo lezen we hier dus, terwijl we eigenlijk in de steek staan. We gaan nog een klein beetje verder wandelen. Zoals Marianne al zei, het eigenlijke huis staat er niet meer. En dan verder zien we hier nog, Marianne, dat die wonderhostie naar de kerk werd gebracht.
Ja, en een dag later lag ze weer in de kist in het huis aan de Kalverstraat. En in totaal is de hostie eigenlijk 3 keer naar de kerk gebracht, maar dan op miraculeuze wijze terug in het huis gekeerd. En dus de plek waar we nu staan is toch een belangrijke pelgrimsoord geworden. Want uit heel Europa kwamen duizenden en duizenden mensen speciaal voor dit wonder naar Amsterdam. En dat mirakel van Amsterdam wordt nog jaarlijks herdacht trouwens tijdens de stille omgang. Maar misschien, Kevin, is het goed om daar iets meer bij stil te staan, bij die geschiedenis van dat eucharistisch wonder. Want het is eigenlijk daardoor dat Amsterdam geen klein dorpje is gebleven, maar wel degelijk door al die pelgrims is uitgebouwd tot een reuze stad.
Ja, en inderdaad, ik moet zeggen dat de voorzienigheid toch echt wel heel deze tocht in het kader van de eucharistie heeft geplaatst. En vooral de ware tegenwoordigheid van Jezus in de eucharistie. Toen we Gorkum voorbij gingen, met de geschiedenis van de martelaren van Gorkum, ook bij Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren, het centrum van de eucharistie, hebben we daar ook verschillende keren gehoord. En eigenlijk staan we hier op de plaats waar het dorpje Amsterdam is beginnen uitgroeien tot deze wereldstad. We mogen dat toch wel zeggen. Deze stad die zeer veel duizenden mensen herbergt en waar nu vele duizenden wonen. Het is dankzij dat eucharistisch mirakel dat Amsterdam een stad is kunnen worden. En dankzij de vele pelgrims die ons vooraf gegaan zijn om naar hier te komen. Nu goed, we zien de mensen hier eigenlijk argeloos voorbij wandelen aan deze plaat. Ik denk dat dat ook een beetje eigen is, niet alleen aan deze tijd, maar van alle tijden. Om op een bepaald moment misschien weinig aandacht te besteden aan de grootsheid die hier heeft plaatsgevonden.
Ja, wetende natuurlijk, ja, beste luisteraars, het origineel gebouw, het gebouw waar dat allemaal is gebeurd, is afgebroken, bestaat niet meer. Nu is het een commercieel pand, maar op de ruiten van het pand staat er wel een uitleg over dat wonderhostie, noemen ze het, over de eucharistisch wonder van in Amsterdam, van in 1345, als ik het juist heb. Dus er is jammer genoeg ook niks overgebleven van dit bijzonder iets, van dit mirakel. Dus het is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Het is uiteindelijk maar 4 affiches op 4 ruiten gebleven. Het is toch wel jammer dat zo'n groot mirakel is eigenlijk nog maar enkel 4 affiches op 4 ruiten.
En wat nog meer is dat eigenlijk die hostie, waar dat mirakel mee gebeurd is, is jammer genoeg ontvreemd door protestanten. De hostie is verdwenen. We gaan er eigenlijk van uit dat die jammer genoeg vernietigd is geweest. En daarom zullen we ook tijdens deze pelgrimstocht ruimte maken voor de gebeden van eerherstel aan de heilige hostie.
Omwille van het feit dat juist zo'n groot mirakel hier, jammer genoeg, door die strijd tussen katholieken en protestanten verdwenen is. En zo zie je dat niet alleen toen, maar vandaag nog altijd krachten zijn die eigenlijk ervoor willen zorgen dat we niet langer geloven in de ware tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. En wij gaan de route van de stille omgang, en dat is de weg die de priester heeft afgelegd met de hostie, gaan wij vandaag opnieuw doen. En dat in het midden van het commerciële, bruisende leven van Amsterdam. We gaan van hieruit vertrekken, vanuit Kalverstraat 87, vertrekken we. Dat is de plaats waar het toenmalige huis zich bevond, en gaan zo verder naar onze volgende halte. U hoorde het reeds, dierbare luisteraars. We hebben daar wat fragmentarische informatie kunnen terugvinden over dat bijzondere gebeuren dat op die plaatsen heeft plaatsgevonden. En de reden is waarom Amsterdam is uitgegroeid tot de stad die ze vandaag is. En daarom willen we heel graag, alvorens wij zelf die tocht zullen doen, de stille omgang is later daartoe opgericht en wordt ook nog steeds uitgevoerd en gevierd in Amsterdam, die route die de priester toen met die heilige hostie heeft afgelegd, die gaan wij ook in deze afleveringen samen afleggen. Maar om goed te begrijpen waarover het gaat, willen we even uitgebreider stilstaan bij het verhaal rond het Eucharistisch mirakel van Amsterdam. We danken daarbij Evert Verkerke en Frans Lammers, die in 1959 een brochure hebben uitgegeven over de gebeurtenissen van het mirakel in opdracht van het Gezelschap van de Stille Omgang. In de nacht van dinsdag op woensdag, voor Palmzondag, 15 maart 1345, lag er te Amsterdam in die lane, zoals destijds de Kalverstraat heette, een man ziek te bed. De toestand was zo ernstig dat men een huisgenoot naar de pastoor van de parochie zond. Deze bracht uit de oude Sint-Nicolaaskerk de heilige sacramenten en bediende de zieke. De vrouw die hem verpleegde bemerkte plotseling dat de man onwel werd, waarbij hem snel een bakje werd aangegeven, daar hij zo ziek was dat hij diende te braken. Daardoor kwam de hostie opnieuw terecht in het bakje. En om ontheiliging te voorkomen, besloot de vrouw om de inhoud van het bakje in het vuur te werpen, in de open haard die in het vertrek van de zieke brandde. Deze was nu een beetje rustiger geworden, zodat ook de vrouw nog even kon gaan slapen. Het was een gure voorjaarsnacht, dus de haard bleef bij de zieke branden. De volgende morgen was een medebewoonster van het huis vroegtijdig opgestaan om haar kind te verzorgen. Zij had het koud en besloot het vuur in de kamer van de ziekte op te rakelen. Ze porde in de gloed tot de vlammen oplaaiden en terwijl ze zo in het vuur zat te staren, zag ze opeens tussen de vlammen de heilige hostie zweven die de priester de vorige avond aan de zieke had uitgereikt. Als door een innerlijke stem gedreven, stak ze, zonder zich te bedenken, haar hand uit en nam de heilige hostie uit de vlammen. Het opgelaaide vuur deerde haar niet en tussen haar vingers voelde de hostie koel aan. De vrouw was door dit vreemde voorval helemaal in de war. Ze riep er onmiddellijk iemand bij om alles te vertellen. En toen een huisgenote kwam aanlopen, zei de vrouw die de hostie had gevonden: "Zie, ik heb hier in mijn hand het lichaam van onze Heer Jezus Christus, dat ik met mijn hand uit het vuur heb genomen." De andere vrouw nam de hostie voorzichtig van haar over, legde die op een kussen en borg alles weg in een kist. En zij haastte zich haar man te vertellen wat er gebeurd was, maar deze geloofde haar niet. Maar toen hij met eigen ogen zag hoe daar het lichaam van de Heer in broodgedaante rustte op het linnen kussen in de kist, schrok hij hevig en besloot onmiddellijk de priester te waarschuwen die de avond tevoren het heilig sacrament had gebracht en het viaticum had toegediend. Deze kwam en toen hij alles had gehoord en gezien, verzocht hij de huisgenoten dringend met niemand over het gebeurde te spreken. Met veel eerbied nam hij de hostie op, plaatste deze in een gouden doos die hij had meegebracht, nam hem mee en plaatste die in het tabernakel van de parochiekerk. Hoe groot was de verbazing van de vrouw toen zij de dag daarna haar kist opendeed en de hostie er warempel terug lag. Men kan het zich voorstellen. Vanaf nu werd er over niets anders meer gedacht of gesproken. Opnieuw kwam de priester en hij kon de eenvoudige en angstige mensen geen verklaring geven. Wel voelde hij dat God hiermee een heel bijzondere bedoeling diende te hebben, maar er bleef hem niets anders over dan nogmaals het sacrament in de doos te leggen en terug te brengen naar de kerk. Eerst toen de volgende morgen het wonder zich ten tweede male bleek te hebben herhaald, begreep hij dat God hier geen geheimzinnigheid wenste, maar voor die dagen en voor de eeuwen die komen zouden, een zichtbaar bewijs wilde geven van zijn tegenwoordigheid onder de gedaante van het brood. Hij liet onze lieve Heer in de hostie dan ook in het huis, waar het wonder was gebeurd, en waarschuwde de geestelijkheid van Amsterdam, de priesters en de kloosterlingen. Hij bracht ook het stadsbestuur op de hoogte en het gerucht verbreidde zich nu door de hele stad. Er ontstond een grote toeloop van nieuwsgierigen bij het huis in de Lanen. Een plaats die nu als een locus sacer, zoals de Bijbel dat noemt, als heilige plaats moest worden beschouwd. En de bevolking sprak onmiddellijk van de heilige steden. In plechtige processie werd thans het Allerheiligste naar de parochiekerk teruggebracht en daar ter verering bewaard. Men begreep verder ook dat de heilige steden zelf voor de komende geslachten een plaats diende te blijven waar de herinnering aan het wonder zou verder leven. En zo brak men het huis af waar het wonder was gebeurd en bouwde er een kapel, waar zich de haard had bevonden en in de vlammende heilige hostie ongedeerd was gebleven, kwam het altaar te staan en de plavuizen van de haard bleven in de vloer bewaard. Al heel spoedig waren er al zoveel wonderen gebeurd dat de boodschap van het sacrament van mirakel door heel Nederland was gegaan en men van heinde en verre naar de heilige steden pelgrimeerde met hun intenties, maar ook om zonden en schuld uit te boeten. En een jaar na het wonder maakte de toenmalige bisschop van Utrecht, Monseigneur Jan van Arkel, bekend dat alle wonderen ter heilige steden gebeurd, voor zover zij kennelijk onder Gods inwerking waren tot stand gekomen, bekend mochten worden gemaakt. Einde verhaal, vraagteken. Niet helemaal. Wat is nu eigenlijk het dubbel wonderlijke in dit Amsterdamse wonder? Niet alleen dat de feiten in allerlei getuigenissen uit de tijd zelf van het wonder zo duidelijk en uitvoerig bewaard zijn gebleven, als trouwens maar zelden met gebeurtenissen uit de middeleeuwen het geval is, maar vooral dat gedurende meer dan 6 eeuwen vrijwel onafgebroken de herinnering aan en de verering van het heilig sacrament van mirakel te Amsterdam is blijven voortbestaan. En dat mag echt een wonder heten, dat geslacht na geslacht in Amsterdam en later in heel Nederland, ondanks de moeilijke en fel bewogen tijden, denk maar aan de hervorming en wat er veranderen zou op allerlei gebied, de traditie zich heeft gehandhaafd en zelfs nog versterkt om zich in alle nood te wenden tot God in het altaarsacrament, zoals hij zich in de kleine stad Amsterdam aan eenvoudige en nederige mensen had geopenbaard. Tussen ruw volk, in een tijd waar alleen het hof, de adel en de priesters beschaving bezaten, aan onontwikkelde mensen, maar rechtschapen zielen die in geloof de knie bogen voor dit verheven en goddelijk mysterie.
Ores mirabilis,
Nu, als we even gaan kijken naar de situatie van Amsterdam in het midden van de 14e eeuw, ja, dan kunnen we ons niet voorstellen dat het een kleine plaats moet geweest zijn. En toch was het zo. Het mocht nog nauwelijks een stad heten. De bisschop van Utrecht was de kerkelijke heer en graaf Albrecht op zijn jachtslot in 's-Gravenhage de wereldlijke vorst. De parochiekerk, op de plaats van de tegenwoordige Oude Kerk, viel onder het patronaat van het kapittel van de Hofkapel in Den Haag en dus ook de kapel ter Heilige Stede, zoals die reeds in oorkonden van omstreeks 1370 wordt vermeld. Een vestiging van vissers en kleine kooplieden aan de Amstelmond, waar niemand ook maar enig vermoeden had van de geweldige toekomst van de plaats, die eens de machtige koopstad zou worden, de hoofdstad van Nederland. Echter wel een gemeenschap waarin reeds iets van de bewogenheid en het enthousiasme leefde van het Amsterdam van latere tijden. En onmiskenbaar is dat het wonder van de Heilige Stede voor dat jonge Amsterdam een toekomst heeft opengestoten. Zoals een latere geschiedschrijver heeft samengevat in de woorden Amsterdams eer en opkomen. Het bedevaartsoord bracht duizenden van heinde en ver ter Heilige Stede in steeds grotere toeloop, hetgeen wel blijkt uit de bouw van een nieuwe en aanzienlijk grotere kapel tussen de Kalverstraat en Rokin, met drie beuken, rijk versierd en met fraaie ornamenten. Een kostbare schrijn van middeleeuwse architectuur tussen de eveneens groter wordende Amsterdamse huizen aan beide zijden van het Rokin, waar schepen uit het achterland van Holland en Utrecht ligplaats vonden. Er zijn tal van wonderbare genezingen die worden gemeld en de naam van Amsterdam dragen langs de Rijn, de Maas en de Schelde. Gebedsverhoringen in de moeilijkste omstandigheden maakten op die manier de Heilige Stede steeds verder bekend. En het allergrootste wonder is hierbij dat de onafzienbare stoet van pelgrims, die dan naar Amsterdam trok, er een innerlijke vrede en berusting vonden, die vaak waardevoller mocht heten dan een opzienbarende gebeurtenis die zich afspeelt voor het altaar van het miraculeuze sacrament. Een ervaring die wij ook kennen wanneer we naar een plaats gaan waar bijvoorbeeld Maria is verschenen of waar een eucharistisch mirakel heeft plaatsgevonden of gewoon een bezoekje brengen aan Jezus in het sacrament in een kapel of een kerk. De innerlijke rust die we daar ontvangen is bijzonder, moeilijk te benoemen. Zo ook was de ervaring van een ieder die op bedevaart ging naar Amsterdam. En zo vindt Amsterdam in de glorieuze kapel in het hart van de stad de bevestiging van zijn vroomheid, de kern van zijn geloof en de allesbeheersende liefde tot de kerk, zoals die altijd het kenmerk zou blijven van zoveel echt Amsterdamse en echt katholieke families tot op de dag van vandaag. De opkomst van Amsterdam is onmiskenbaar te danken aan het feit dat het in de late middeleeuwen in toenemende mate pelgrims aantrok. Niet alleen eenvoudige mensen, maar ook machtige en invloedrijke personen. Bijvoorbeeld weten we dat de Romeinse koning Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, in 493 tot keizer gekroond, wel degelijk naar de Heilige Stede is gegaan in Amsterdam. Hij was gehuwd met Maria van Bourgondië, de enige dochter van Karel de Stoute, en door dit huwelijk dus graaf van Holland. En toen Maximiliaan in 1492, zeg maar 100 jaar na het mirakel, op zijn kasteel in 's-Gravenhage met zware koorts te bed lag, deed hij de belofte dat hij een pelgrimstocht zou ondernemen naar het heilig sacrament van mirakel, indien hij zou genezen. Hij had deze woorden innerlijk nog maar net uitgesproken of de koorts week. En spoedig daarna vertrok Maximiliaan dus naar Amsterdam om in de kapel van het Mirakelsacrament voor zijn genezing te danken. Hij schonk aan de heilige steden een gouden miskelk, prachtige priestergewaden en liet verschillende gebrandschilderde vensters aanbrengen, waarop in stralende kleuren zijn dank aan God werd vertolkt. En wanneer Amsterdam nog vandaag met trots de keizerlijke kroon op het stadswapen en op zijn hoogste toren voert, dan heeft de stad dit te danken aan het vorstelijk gebaar van Maximiliaan, die bij gelegenheid van zijn bezoek dit recht aan de stad heeft verleend. Nu, de komst van die belangrijke mensen, de groei van de pelgrims, het aantal pelgrims dat naar Amsterdam komt, dat betekent natuurlijk ook dat de welvaart toenam in de stad. De kooplieden die dreven hun handel niet enkel met de lage landen rondom, ze trokken de zeeën over naar verre kusten en zo werd Amsterdam een stapelplaats van goederen uit alle windstreken. Steeds meer schepen lieten het anker vallen voor de loswal van de jonge handelsstad. Haar hoogtijdagen wist Amsterdam uitbundig te vieren, maar nimmer was de burgerij zo in de weer als tegen de tijd dat de mirakelprocessie moest uittrekken. Ieder jaar op woensdag na het feest van de heilige Gregorius op 12 maart. We kunnen ons nauwelijks nog een beeld vormen van hoe zo'n processiestoet door het middeleeuwse Amsterdam er moet hebben uitgezien. Door de straten, langs het water, tussen de huizen die met vanen en wimpels waren versierd, waar brandende kaarsen in de vensters stonden en de gevels speciaal voor deze gelegenheid waren opgeschilderd. En als men geluk had, dan kon het in maart al voorjaar zijn in de lucht met de hoger komende zon boven het water van het IJ. En dan heerste er al vroeg in grote bedrijvigheid in de buurt van de heilige steden, waar 's morgens de hoogmis werd opgedragen. En de processiegroepen wachten, die geen plaats meer konden vinden in de kapel. Zo een grote menigte stroomde toe. De klokken begonnen te luiden, ten teken dat de mis ten einde was, en de priesters zich gereed maakten om in hun prachtige kazuifels, geschonken door de keizer, zich konden scharen rondom het Allerheiligste, waarboven de fonkelende baldakijn reeds geheven werd. In de Kalverstraat, in de richting van de Dam, stonden de gilden opgesteld. Meesters, gezellen, leerlingen, allen herkenbaar aan hun vaandel dat ze met volle trots droegen aan de kop van iedere groep. De gildebroeders droegen het beeld van hun patroonheilige op de schouders. Luidop weerklonk het Onze Vader, het wees gegroet. Met zware stemmen beantwoord door de mannen, wier lange rijen zich langzaam in beweging zetten. En in het midden van elke groep schreed de deken van het gilde, de voornaamste van het ambacht, met een zware waskaars in de hand. En al deze burgers van de stad, vaklieden uit alle beroepen, leefden de eerbied en de liefde die Amsterdam zijn wonderlijk sacrament toedroeg. We zien het voor ons, de prachtige kleuren, de pracht en praal enkel voor Christus. En dan volgde de jeugd. Jongens en meisjes van 13, 14 jaar die een reeks van fraai gesneden beelden met zich droegen. De heiligen die in de stad bijzondere verering genoten. Het beeld van Onze Lieve Vrouw. De jeugd zong en haar juichend lied klonk op tegen de gevels. De burgers langs de processieweg keken toe en glimlachten wanneer ze hun eigen kinderen ontwaarden in de stoet en stoten hun buren aan en wezen naar hun kroost. De meisjes droegen sterren op het hoofd en linten in de handen. Ze strooiden gekleurde snippers papier op straat. En zo trok de processie voort. Het kruis dat door een monnik aan de kop van de stoet werd gedragen, geflankeerd door twee misdienaars, was al een heel eind de Nieuwendijk op. En nieuwsgierig rekten de mensen de halzen, want achter de jeugd kwam ieder jaar een paar grote voorstellingen, waar een hele wijk van de stad wekenlang ter liefde Gods aan had gewerkt. Ditmaal was het Sint Joris met de draak. Hoog zat de drakendoder te paard, gewapend met harnas en spies. Op een plat, laag wagentje werd een draak voor hem uitgetrokken. Maar het ondier borg een lieve last, want uit de rug van de draak keken kinderkopjes met witte hemdjes en gouden vleugeltjes, kleuters die op trommels en kleine citers speelden. En er ging een gemompel van bewondering door de rijen voor dit prachtige werkstuk. Tromgeroffel kwam naderbij. In langzame processiepas rukten de schutters op. Drie afdelingen in blinkend harnas, de wapens in de vuist. Zij waren de trots van de stad. Want al was het lang geleden dat ze ten strijde trokken om die brutale haarlemmers buiten de stad te houden, toch gaven ze de burgers een gevoel van veiligheid en eigenwaarde, zoals ze daar manhaftig voorbij stapten. De processie heeft intussen door de ramskooi de eikant bereikt en trekt nu de nieuwe brug over. Groots is hier het uitzicht over het water, met de bevlagde en versierde schepen. En ook het scheepsvolk heeft deze dag vrij af. De mannen staan bijeen, hoog op het dek of langs de wallenkant. Ze weten dat de processiegangers op dit punt van de B-weg zullen bidden voor hen die varen op de zeeën, voor Amsterdammer en vreemdeling, die hun leven wagen in storm en ontij. Achter de schutterij komt als een blanke wolk de groep van de kleine kinderen aangetrippeld, in witte kleedjes, die luidop de weesgegroetjes bidden, die een breed geschouderde monnik met lang grijzend haar telkens inzet. En het hoogtepunt van de processie, het allerheiligste sacrament van onze Heer Jezus Christus, is nu in aantocht, voorafgegaan door een stoet van priesters en kloosterlingen, allen in prachtige witte dalmatiek. Zij laten prachtige processiepsalmen weer klinken en het volk gaat op de knieën. Gedragen door de vier burgemeesters van de stad, komt zwevend boven de hoofden de draaghemel naderbij. De lucht is vervuld van wierookgeur die uit tientallen wierookvaten omhoog wolkt. Onder dat baldakijn gaat onze Heer in de gouden monstrans, een van de vele kostbare bezittingen van de heilige steden. De lentezon slaat vonken uit de krans van edelstenen waarin de hostie is gevat en het volk blikt vol vertrouwen op naar het blanke brood van de engelen dat in deze stad zoveel goeds deed, zoveel wonderen heeft verricht en wederom op deze dag mensen en huizen en schepen op heel bijzondere wijze aan zich bindt. Menig een pinkt een traantje weg en muzikanten volgen. De ijle tonen van hun muziek worden door de wind meegevoerd. Stadsbestuurders in hun donkere kostuums vormen het einde van de officiële stoet en daarachter sluiten zich, zover het oog reikt, de gelovigen aan. De toeschouwers langs de weg, de mensen van achter de vensters, gans Amsterdam is in beweging gekomen. Eén van geest, één van hart, volgt ieder het lichaam van Jezus door de straten en stegen. De nieuwe brugsteeg, de Warmoesstraat, de Nes, over de lange brug, door de taksteeg en zo tenslotte terug in de Kalverstraat bij de heilige steden. De stad viert feest. Deze hele dag zullen de Amsterdammers en de talloze pelgrims naar de heilige steden blijven trekken. Naar vroom gebruik 3 maal rond het kerkgebouw stappen om daarna binnen in het schijnsel van honderden kaarsen te bidden. voor alle zaken die een mens God heeft te vragen. Vooral daar waar de Heer zich op een bijzondere wijze heeft geopenbaard. Inderdaad, het valt niet gemakkelijk zich in de stad van vandaag voor te stellen hoe zo'n processie langs straten en grachten heeft getrokken. Er is veel veranderd. Al zijn de oude straatnamen gebleven, eeuwenlang met de devotie van de heilige steden verbonden, zoals de Heilige Weg, waarlangs de pelgrims ter heilige steden Amsterdam binnenkwamen. De enge kapelsteeg, de wijde kapelsteeg, het Begijnhof, de oude kerk, ze zijn gelukkig toch bewaard. In de dreigend naderende nieuwe tijd, die zich in het begin van de 16e eeuw aankondigde en tegen het eind van de eeuw met stormachtig geweld over Nederland en dus ook over Amsterdam zou storten, moest de glorieuze processiegang aan Amstel en IJ verdwijnen. Veel zal ten onder gaan in de eeuwen die komen, maar het belangrijkste blijft. Het heilig sacrament van mirakel, hoewel het is verdwenen, jammer genoeg, zal nooit geheel vergeten geraken. In stilte en verborgenheid blijft het de harten van de Amsterdammers en van de getrouwen vervullen tot in de nieuwe, de allernieuwste tijd.
Lauda Sion Salvatorem, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis. Quantum potes tantum aude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Quem in sacre mensa cene, turbe fratrum duodene, datum non ambigitur. Sit laus plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora, mentis jubilatio.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht in Amsterdam. We zijn misschien niet zo heel erg veel gevorderd, maar dit bijzondere eucharistische mirakel, de hele geschiedenis er rond en de wijze waarop Amsterdam verbonden is met dit gebeuren, was zeker ook de moeite om hier halt te houden, vlak bij de heilige steden. Van hieruit gaan we een volgende keer verder en zullen we nog de route ontdekken, als ook verschillende kerken. En zullen we nog in gesprek gaan met verschillende mensen die we onderweg mochten ontmoeten. Ook zullen we de sporen zien van de strijd tussen de katholieken en de protestanten die in Amsterdam zeer hevig heeft gewoed. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank. En graag tot dan.